Gemeente, de schriftlezing is in deze dienst Jesaja 53. De middag van deze tweede Lijdenszondag in deze dienst van nabetrachting lezen we Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En eniegelijk was als verbergen het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij zei de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het 10e vers van Jesaja 53, Jesaja 53, vers 10. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En gemeente, we schrijven boven de prediking het lijden van Christus, wat afgebeeld wordt in de tekenen bij het heiligavondmaal. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats gaat het over de oorsprong van zijn lijden. In de tweede plaats staan we stil bij de inhoud van zijn lijden. En in de derde plaats bij de vrucht van zijn lijden. Het lijden van Christus, de oorsprong, de inhoud en de vrucht. Gemeente, jong en oud hier in de kerk en thuis, ook degene die van Maasheim vanmiddag hier zijn, fijn dat jullie er ook zijn. Vanmorgen was het avondmaal hier in de gemeente. Op de tafel stond brood en wijn. En toen dat allemaal in gereedheid gebracht was, toen ging de nodiging uit. Jongens en meisjes, jullie weten misschien nog wel wat de dominee zei. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. En toen mochten er gemeenteleden naar voren komen, aanzitten. En ze kregen een stukje brood en ze namen een slokje wijn uit die beker die ik hen voor had gezet. En jullie weten wel waar dat op wijst, dat brood. En je zag, als je in de kerk was, hoe ik het brak. Dat wijst op het gebroken lichaam van Christus. Wanneer is zijn lichaam dan gebroken? Wel, toen hij in het bijzonder gehangen werd aan het kruishout van Golgotha. En die wijn, die rode wijn, wijst op zijn bloed. Dat gestort werd, dat uit zijn hoofd kwam door die doornenkroon. Dat uit zijn handen kwam toen hij aan het kruis werd genageld. Dat uit zijn rug kwam toen hij gegezeld werd. Wat is dat diep ingrijpend geweest, dat lijden van Christus. En als we vanmorgen deel mochten nemen, mocht aan zijn tafel het geloof versterkt worden. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Anderen moesten blijven zitten. Misschien met veel strijd, met veel aanvechtingen, met veel verdriet. Zou dat nu ooit voor mij mogelijk zijn om ook aan te kunnen gaan? Anderen die keken vooral naar degene die aangingen en vergaten zichzelf. Dat kan ook. Of bleven thuis, veel te lange dienst, niet voor mij bestemd. En toch, gemeente, is het belangrijk om ook als we niet aan kunnen gaan, nog niet kunnen aangaan, er te zijn. Want het gaat over het allerbelangrijkste, het lijden en sterven van Christus. Het gaat erom wat het hem gekost heeft om zondaren zalig te maken. Hij heeft zichzelf gegeven. Terwijl hij, we hebben dat vanmorgen gehoord, terwijl hij onschuldig was, niet ene zonde gekend nog gedaan. Maar hij is tot zonde gemaakt. Hij heeft de schuld, de straf op zich genomen. Opdat een ieder die in hem gelooft, vergeving ontvangt, genade. O, wat een wonder. Als we hem mochten zien met de ogen van het geloof, dan gaan we hem ook al meer lief krijgen. In zijn namen, in zijn ambten. Steeds meer zien wat het betekent dat hij niet alleen profeet is, maar ook priester en koning. Ja, dat gaan we ook steeds beter begrijpen als we hem leren kennen. Wat de bruid uit het Hooglied zegt, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Nee, de duivel zit niet stil. Misschien hebt u er al wel last van gehad. Of misschien vraagt u zich af, had ik daar wel mogen zitten? Leg het voor de Heere neer. En vraag aan de Heere, Heere, wilt u het opnieuw versterken. En wilt u het laten zien wat ik nodig heb? Gemeente, in deze dienst van nabetrachting en dankzegging kijken we terug en staan we met elkaar stil bij de oorsprong van het lijden van Christus. In deze dienst staat het 10e vers centraal. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Gemeente, als ik aan u, aan jullie jonge vrienden zou vragen, hoe komt het nu dat de Heer Jezus moest lijden en sterven? Wie hebben hem dat allemaal aangedaan? Dan denk ik dat we daar niet lang over hoeven na te denken. Iemand zal zeggen, dat waren de Romeinen, dominee. Was het niet de Romeinse stadhouder die hem tot de kruisdood veroordeeld heeft? En door zijn toedoen werd de Heer Jezus gegeeseld, bespot, gehoond. En waren het de Romeinse soldaten niet die hem aan dat kruishout hebben vastgenageld? Nee, zegt een ander. Eigenlijk zijn het de Joden. Want zij hebben geroepen, kruis hem, kruis hem. En dan vooral de Farizeeërs en de schriftgeleerden. Ze hebben hem overgeleverd aan de stadhouder en gezegd, hij is des doods schuldig, want hij heeft gezegd dat hij Gods zoon is. Een ander zal misschien denken aan zijn vrienden. Daar heeft de Heere Jezus ook veel aan moeten lijden. Zijn discipelen. Denk aan Petrus die hem verloochende. Denk aan Judas die hem verraden heeft. Maar denk ook aan al die discipelen die hem verlaten hebben. En dat begon eigenlijk al in de hof van Gethsemane. Nee, dat weten de kinderen wel. Toen moesten Petrus, Johannes en Jacobus wat verder mee. En toen zei de Heer Jezus, waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. En toen kwam hij terug van die zielenstrijd in Gethsemane. En toen waren ze in slaap gevallen. Juist op het moment dat de Heer Jezus hen nodig had. Petrus die dan zweert zijn meester niet te kennen. Nee, zegt iemand anders, als het nu gaat over wie hem dat aangedaan heeft, dan ben ik dat eigenlijk. En misschien denkt u of denk jij wel aan die bekende woorden van Revius, tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Ik ben het, o Heer, die u dit heb gedaan. Want dit is al geschied, helaas, om mijn zonde. Iemand denkt misschien aan de Schotse prediker McShane, die zegt, ik ben het die door mijn schuld zijn kroon heeft gevlochten, zijn beker gevuld. En gemeente, er is alle reden om het zo te belijden. En ieder die door het geloof de onschatbare waarde en de kracht van Christus lijden en sterven kent, en dat vanmorgen ook in de tekenen van brood en wijn mocht proeven en smaken, zal het beamen. Het is niet alleen voor mijn zonde. Maar het is ook door mijn zonde. De straf die mij de vrede aanbrengt, was op hem. Ik heb die straf verdiend. En hij heeft die straf voor mij gedragen. De schuld betaald. Het is vanwege mijn zonden, mijn schuld, dat Christus aan het kruis gekomen is. Ik heb daar met mijn zonde zelf aan bijgedragen. En als het goed is, hebben de avondmaalgangers dat ook zo beleefd. Aan de ene kant worden we bij het avondmaal gewezen op de diepte van onze zonde en schuld. Maar tegelijkertijd ook op de liefde van Christus, dat hij nu voor zulke mens de dood heeft willen ingaan. Gemeente, als het nu gaat om die vraag, wie hebben dat hem allemaal aangedaan? Dan zegt Jesaja in onze tekst iets anders, iets heel opmerkelijks. Is het jou opgevallen? Is het u opgevallen? Want Jesaja die schrijft niet: het behaagde de Romeinen, de Joden, hem te verbrijzelen. Zelfs niet de zondige mens, maar zijn eigen vader heeft hem verbrijzeld. Hij heeft hem krank gemaakt. Staat dat er echt? Dat is toch niet te geloven? Het behaagde de Heere hem, zijn zoon, te verbrijzelen, ziek te maken. Gemeente, op de naam van de Vader valt alle nadruk. De Heere. Jaweh, de ik zal zijn die ik zijn zal. En wat zal Jesaja, toen hij deze woorden moest opschrijven, verwonderd zijn geweest. Als hij hier, als het ware, ziet in het hart van God. Jesaja ziet hier de bron waaruit later het woord gevloeid is, de oorsprong van het lijden van Christus. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ja, zelfs verbrijzeld heeft. Krank gemaakt. Paulus zegt, want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Gemeente, laten we hierbij dan ook maar bedenken dat er geen liefdesband sterker is dan die tussen de Vader en de Zoon. Ik hoop dat u als vader een goede band hebt met uw kinderen. Een liefdesband. Maar die band tussen God en Christus is nog vele, vele malen sterker. Ja, zegt de jongere, natuurlijk, dominee, het is een drie-enige God. Dat is waar. Maar ik denk bijvoorbeeld aan wat de Heere Jezus zegt bij de doop, of de Vader zegt bij de doop van de Heere Jezus: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En wat zegt de Heere Jezus in het hoge priesterlijk gebed: ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu gaat deze vader zijn zoon kastijden, verbrijzelen zelfs. En dat behaagde hem. Verbrijzelen, dat betekent verpulveren, totaal vernietigen. Zoals graan gedorst en gemalen wordt. Zoals druiven getreden en geperst worden. Verschrikkelijk. Het allerergste is dat deze liefhebbende vader zijn geliefde zoon zelfs verlaten heeft. Zo zeer verlaten dat voor hem de banden van de dood en de angsten van de hel hem hebben gekweld. Hij is door God geslagen en verdrukt. En de Vader heeft dat alles gewild. Het behaagde hem. Gemeente, als we dat tot ons laten doordringen, dan kunnen we toch alleen maar stil worden. En vol verwondering. Als we deze woorden horen, dan bepaalt ons dat hoe ernstig onze zonden zijn. Hoe godonterend onze ongerechtigheden zijn. Hoe zwaar onze wetsovertreding. Dan stemmen we in met de woorden van het avondmaalsformulier. Eer dat de Heere de zonde ongestraft liet blijven, heeft Hij ze gestraft aan zijn lieve Zoon. Laten we daarom niet lichtvaardig over onze zonden denken. Ze belijden, ertegen strijden. Ons voor de Heere verootmoedigen. En smeken, o God, wees mij zondaar genadig. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hoe kan God dat doen? Gods liefde is een rechtvaardige liefde. En de gerechtigheid van God eist de voldoening. En nu was die liefde van God zo groot, dat Hij zijn enige geboren Zoon, in welke al zijn welbehagen is, niet spaarde. God nam redenen uit zichzelf. Welke vader zou zijn zoon daarvoor over hebben? Niet één. Ja toch, God de Vader. Gemeente, dat is de openbaring van zijn grote liefde jegens ellendige zondaren. En van zijn volmaakte rechtvaardigheid jegens zijn zoon. Want wij hebben verdiend om verbrijzeld te worden. Maar nu heeft God zijn zoon verbrijzeld. Krank gemaakt. Het zwaard van Gods gerechtigheid is tegen Christus ontwaakt. En het heeft hem getroffen. Tot stervens toe. Aangrijpend. Nee, dat betekent niet dat de Joden en de Romeinen te verontschuldigen zouden zijn. Hun alle schuld staat opgetekend tot voor Gods aangezicht. Zij hebben hem gegezeld, bespuwd, gekruisigd. En dat deden zij uit bittere haat tegen het vlees geworden woord. En ze zullen daar verantwoording voor moeten afleggen, ook al moest het zo gebeuren. Dat is op de catechisatie altijd een moeilijk punt. Dan zeggen de catechisanten, ja, maar het moest toch zo gaan. Pilatus moest hem toch onschuldig veroordelen, dat is waar. Maar dat pleit Pilatus niet vrij. Gemeente, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Daarin had God behagen. En weet u waarom? Omdat Hij geen lust, geen behagen heeft in onze dood. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. En dan doet de Heer een eed. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg. Het behaagde God zijn zoon te verbrijzelen op dat arme verloren zondaar, die tot hem de toevlucht nemen met de erkenning, Heere, ik ben uw gramschap, uw verbrijzeling, dubbelwaardig om zulke mensen vrij te spreken, te redden. O, wat een wonder. De oorsprong van zijn lijden. We blikken hier in het hart van God. Gods onbegrijpelijke zondaarsliefde. Nu spreekt Jesaja niet alleen over de oorsprong van het lijden van Christus, maar ook over de inhoud van zijn lijden. En dan denk ik met name aan de woorden: als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien en hij zal de dagen verlengen. Gemeente, midden in onze tekst, je zou kunnen zeggen in het hart van het oud-testamentische evangelie, zoals dit Bijbelboek wel genoemd wordt, staat schuldoffer, Christus centraal. En daar gaat het om. In iedere preek moet hij centraal staan. Natuurlijk moeten de zonden worden aangewezen, duidelijk, scherp, zodat niemand vrij uit kan gaan. Aan de andere kant moet Christus centraal staan. We horen dat eigenlijk ook in die tekst die vorige week in de voorbereidingsdienst aan de orde kwam. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Dat betekent niet alleen aan het kruis verhoogd of bij zijn hemelvaart verhoogd. Maar dat betekent ook, zo zegt Calvijn heel mooi, in de prediking verhoogd. Opdat een ieder die hem ziet, in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, hier in onze tekst staat in het midden: als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Wat was een schuldoffer? In het Oude Testament was dat een van de meest centrale offers van het volk Israël. Een schuldoffer werd gebracht om een schuld te verzoenen en zo voldoening te geven. Daar werd er een lam gebracht. En dat was dan de betaling van de schuld, dat werd geofferd. En dat wees natuurlijk heen op de Heer Jezus Christus. Nu heeft de Heer Jezus zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. Wat had hij dan misdaan? Welke zonde had de Heer Jezus? Een kind weet het antwoord: niet één. Niet één. Niet ene zonde gekend, nog gedaan. En wat lezen we nu hier? Dat hij zichzelf tot een schuldoffer gesteld heeft. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Wat hij niet geroofd had, dat moet hij toch wedergeven. Hij voldoet met dit offer aan het geschonden recht van God. Want dat heerlijk en heilig recht van God is geschonden, niet door hem, maar door een mens, door ons, in de overtreding van Adam. En dat recht vraagt betaling. Wil de Heere ooit zijn gunst kunnen betonen? Gemeente, in plaats bekledende voldoening heeft Christus zich gesteld onder het geschonden recht van God. Onze tekst spreekt van verzoening door voldoening. Jesaja profeteert over de Heere Jezus, de Messias, die zijn ziel gesteld heeft tot een schuldoffer, om de schuld te verzoenen. Nu werden er onder Israël, dat weten de kinderen wel, heel veel schuldoffers gebracht. Die werden gesteld, die werden door anderen geofferd. Daar kwam dus geen daad of beslissing van het offer zelf aan te pas. Ik bedoel, die dieren boden zichzelf niet aan. Nee, die werden gebracht. omdat iemand een schuld had. Dat moest betaald worden. Maar nu heeft Christus zichzelf tot een schuldoffer gesteld. Als een vrijwillige daad. Uit vrijwillige liefde tot eer van de Vader en tot zaligheid van de zijnen heeft hij zich van eeuwigheid daartoe bereid verklaard. Zie, ik kom om uw wil te doen. En hij is niet halverwege afgehaakt. Hij heeft niet geluisterd naar die spotters die zeiden, indien gij Gods zoon zijt, kom af van het kruis. Nee, hij heeft daar gehangen. Totdat hij het uitriep, het is volbracht. Christus gaf zichzelf. Hij was offer, lam en offeraar, hoge priester in één persoon. En door niets en niemand werd hij gedwongen. Maar hij gaf zichzelf. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En de ziel is de persoon of de persoonlijkheid van iemand. En dat geeft het grote onderscheid aan tussen het enige offer van Christus en al die dierenoffers die voor hem waren gebracht en die heenwezen op dat offer van Christus. En hoeveel dieren zijn er niet geofferd? Ontelbaar veel. Maar alleen dit schuldoffer zorgt ervoor dat onze zonden vergeven kunnen worden. Dat we gered kunnen worden. En hij heeft het gebracht persoonlijk, brengt hij zichzelf ten offer. Hij streept zichzelf door, cijfert zichzelf weg. Oh, wat een onbegrijpelijke zondaarsliefde van de Zoon. We zeiden al dat eerste gedeelte, als het gaat over de oorsprong van het lijden van Christus, dan is dat de onuitsprekelijke liefde van de Vader. Dat hij zijn Zoon geeft. Het liefste wat hij had. Het enige wat hij had, zijn enige geboren Zoon. Opdat vijanden met God verzoend kunnen worden. En dat is mogelijk vanwege dat schuldoffer. Daar wijzen de tekenen ook op. Van brood en wijn. Hij heeft zichzelf gesteld. En we lezen dan ook in onze tekst. Daardoor zal hij zaad zien. En wat betekent dat zaad? Wat betekent die vrucht, dat loon op zijn arbeid? Wel, dat betekent allen die de Heere mogen vrezen. Dat zaad, dat nageslacht, dat is een geestelijk zaad. Dat op grond van het werk van Christus, van de straf en de schuld verlost en met God verzoend wordt en daarom eeuwig zalig zal worden. Hij zal zaad zien. Hij zal nakomelingen hebben. Dat is volgens de kanttekeningen van de Statenvertaling een groot getal gelovige kinderen uit het onvergankelijk zaad van het woord van God. Jongens en meisjes, met zaad wordt bedoeld al diegenen die een nieuw hart ontvangen. Hoe komt het dat iemand een nieuw hart ontvangt? Je kunt zeggen, ja, daar heb ik om gebeden. En in die weg wil de Heere ook ons hart vernieuwen door het lezen van het woord. Ik hoorde laatst wat jongeren vertellen hoe ze diep geraakt waren door het lezen van het woord. En ik wil het hier benadrukken, ook richting onze jongeren. Lees je Bijbel trouw. Lees je Bijbel biddend. Daar wil de Heer zijn zegen aan verbinden, echt. Dat wil de Heer gebruiken Tot vernieuwing van je hart en leven door de werking van de Heilige Geest. Zo zal hij zaad zien. Het zijn al Gods kinderen van alle tijden en plaats. Een schare die niemand tellen kan. En de Heere gaat daar nog mee door. Ook vandaag zien we dat God geheiligd zaad, waarvan we zingen, dat het gezegend aardrijk zal erven. Gemeente, behoren wij al tot dat zaad. Tot dat nageslacht van Christus. Mogen we al delen in de vrucht, in de zegen van dat schuldoffer. Mogen we weten van vergeving en verzoening met God. Wat ben je dan rijk? Wat ben je dan rijk? Echt rijk. Je kunt een handicap hebben. Je kunt moeilijk kunnen lopen. Slecht kunnen horen of zien. Of andere dingen die niet zo lekker gaan. Maar je bent echt gelukkig als je de Heere mag kennen. Als je een nieuw hart ontvangen hebt. En dat kan door dat schuldoffer van Christus. Zo zal hij zaad zien. Hebben we onszelf leren kennen. In onze zonde en schuld voor God. En in de onmogelijkheid om zelf die schuld te kunnen voldoen. Want wij maken die schuld iedere dag groter, gemeente. We proberen wel die schuld wat af te betalen door wat netter te gaan leven. Beter ons best te doen. En dat hoeft niet verkeerd te zijn, maar we kunnen daarmee onze schuld bij God niet betalen. Die schuld die wordt iedere dag groter. We hebben een schuldoffer nodig. De Heer Jezus Christus. Hebben we in de nood van ons zondaars bestaan dit schuldoffer van Christus nodig leren krijgen. Zie hem hangen aan dat vloekhout van Golgotha. Daar wordt hij geofferd, jongelui. Geheel vrijwillig. O, wat een zegen. Zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. Daarmee wordt bedoeld, de Heere, die zal ook doorgaan met zijn werk. Dat woord is een belofte. Hij zal zaad zien. Daar staat de eeuwig onveranderlijke God zelf voor in. Door niets en niemand is dat tegen te houden. Zelfs door de duivel niet. Al probeert hij het met geweld en list. Zo zal hij zaad zien. Gemeente, toen ik daarover nadacht bij de voorbereiding. Toen dacht ik gelukkig. Wat gelukkig dat het er zo staat. Want wij vragen van nature niet naar God. Wij begeren de dienst van God en koning Jezus niet. Dat moet tot onze schande en schaamte gezegd worden. Maar de grote God staat erboven. Zo zal hij zaad zien. Daarom is ook de zendingsarbeid in haar vrucht gewaarborgd. Als we weer teruggaan naar het zendingsveld. Als Irene aanstaande vrijdag daar naartoe gaat. En ik hoop zelf volgende week vrijdag naar Malawi af te reizen. Om te zien hoe met name diaconale werk gebeurt. En dan zie je dat de Heere ook daardoor gaat. Op grond van die belofte. Zo zal hij zaad zien. Gemeente, we hebben al iets gezegd over de vrucht van het lijden van Christus. Zo zal hij zaad zien. Maar we horen dat vooral in die laatste woorden van onze tekst. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Wat wordt er bedoeld met het welbehagen des Heeren. Wel, dat woord dat wijst op wat God heeft besloten van eeuwigheid. Dat er een volk zalig zal worden. Door Christus, door zijn verzoenend lijden en sterven. Nee, we weten van tevoren niet wie. Dat hoeven we ook niet te weten. De Heer roept ons op hem te zoeken. Hem aan te lopen als een waterstroom. Wees gij mijn borg. Het welbehagen des Heeren. Zijn plan. Dat zal werkelijkheid worden. Dat zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dat zal lukken. Omdat de Heer er zelf voor in staat. Gemeente, in dit machtige woord ligt voor een arm en een ellendig volk. Dat op de naam van de Heer vertrouwt. Een bron van rijke vertroosting. Want de Heer die zal niet laten varen het werk dat zijn hand begon. Hij gaat voort met zijn raad uit te voeren. Hij heeft het immers zelf gezegd en hij zegt het tot op de dag van Jezus Christus. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk en gelukkend voortgaan. Daar klinkt ook een waarschuwing in door. Dus het gaat om de vrucht van het lijden van Christus. En welke waarschuwing dan wel? Het zal niet voortgaan zonder strijd. Nee, de Satan zal alles in het werk stellen om het tegen te houden. En we merken het om ons heen op allerlei manieren. Hoeveel machten zijn er niet die het welbehagen van God in zijn voortgang proberen te stuiten, tegen te houden. De macht van de wereld verheft zich. En dat is vooral gebleken in tijden en op plaatsen waar christenen vervolgd worden. Op allerlei manieren gaat de duivel tekeer. En juist als je bezig bent met de dingen van de Heere, jong en oud, dat wil de duivel niet. Die wil dat je verloren gaat. Die wil niet dat je aan het avondmaal deelneemt. Die wil niet dat je straks aan mag zitten aan dat grote avondmaal hierboven. O, de Satan gaat rond als een briesende leeuw of als een engel des lichts, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Dat heeft hij ook gedaan aan het kruis van Golgotha. Alles gedaan om de zaligmaker ten val te brengen, om het heerlijke werk van de verlossing te verbreken en te verijdelen. Maar dat welbehagen, dat gaat gelukkiglijk voort door de hand van zijn knecht, die zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft. En waar geen mens toe in staat is, dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij volbracht. Het welbehagen van God, die hartelijke liefde van de Heer. Dat gaat voort. En gemeente dwars door alles heen. En dat mag ons moed geven. En het werk van Christus is daarvan de garantie van dat welbehagen. Het is de waarborg dat het ook doorgaat. Er behoeft niet getwijfeld te worden of het zaad van de wedergeboorte, dat is het woord van God, in harten van jongeren en ouderen zal ontkiemen. Nee, niet in alle harten. Dat is waar en we zijn ook daarbij 100% verantwoordelijk. Maar de Heere gaat door en het is zijn hand. En laat het ons gebed maar zijn, Heere. Mogen we dat nu ook in de gemeente merken. dat het welbehagen van u, ook hier in deze gemeente, gelukkiglijk en gelukkend door mag gaan. En dat het gemerkt mag worden aan mensen, ouderen en jongeren. En dat het gezegd kan worden, deze en die is daar in Sion geboren. Nee, we hebben het niet verdiend. Dat is waar. Maar de Heere, die gaat door met zijn kerkvergaderend werk. En hij roept ook in deze dienst van nabetrachting en dankzegging. Allen die nog voor eigen rekening leven, wend u naar mij toe en word behouden. Zie toch op dat schuldoffer. Wat overvloedig genoeg is om de grootste van de zondaren te redden, zalig te maken. En gemeente, weet u, omdat het zijn werk alleen is, zal het ook in de voleinding een schare zijn die niemand tellen kan. Eén kudde en één herder. Dat welbehagen van de Heere, dat gaat ook vandaag voort. En we mogen het zien als jongeren of ouderen niet meer verder kunnen op die brede weg die naar het verderf leidt. Dan is dit ten diepste de Heere zelf die ingrijpt. En dan moeten we toch ook zeggen, als we hem mogen kennen, het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. De tijden zijn donker. Eigenlijk zijn ze dat altijd wel geweest. En soms denk je, hoe zal het allemaal verder gaan in deze wereld vol onzekerheid? Nee, wij hebben niet de garantie dat het allemaal zo zal gaan zoals wij zouden willen. Maar wij hebben wel de waarborg. De vaste belofte. En daar mogen we de Heere op aanspreken. Dat mogen we de Heere met eerbied gezegd voorhouden. Dat het welbehagen des Heeren gelukkig en gelukkend, dat is door zijn hand, door zijn dienst, zal voortgaan. O, wat een rijke bemoediging. Met name in onze tijd. En dat moet ons de handen doen vouwen. En de Heere smeken. O Heere, doe zo ook aan mij. Om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Het vierde vers van Psalm 130.